Laten we iets lezen uit het boek De Handelingen, in hoofdstuk 21 om te beginnen. Handelingen 21, vers 27. Ik lees u weer voor uit de Telos-vertaling. Toen nu de 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel en zij brachten de hele menigte in opschudding en sloegen de handen aan hem en schreeuwden: Mannen van Israël, helpt! Dit is de mens die allen overal leert tegen het volk en de wet en deze plaats. En bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. Want ze hadden tevoren de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. En de hele stad kwam in rep en roer en er ontstond een volksoploop. En ze grepen Paulus en sleepten hem buiten de tempel en terstond werden de deuren gesloten. Vers 40. En toen hij, de overste, het had toegestaan aan Paulus om een woord te spreken, wenkte Paulus, terwijl hij op de trappen stond, met de hand tot het volk. En toen er een diepe stilte was ontstaan, sprak hij hen toe in de Hebreeuwse taal en zei: Mannen, broeders en vaders, luistert nu naar mijn verdediging tegenover u. Toen zij nu hoorden dat hij hen toesprak in de Hebreeuwse taal, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: Ik ben een Joods man, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel, onderwezen naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet. En ik was een ijveraar voor God, zoals u allen vandaag bent. En ik heb deze weg vervolgd tot de dood toe, terwijl ik zowel mannen als vrouwen boeide en in gevangenissen overleverde. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen. En de hele raad der oudsten, van wie ik ook brieven aan de broeders heb ontvangen. En ik ben naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Vers 14. En hij, Ananias, zei: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. Het gebeurde mij nu, toen ik in Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel in gebed was, dat ik in geestvervoering raakte en hem zag die tot mij zei: Haast je en vertrek snel uit Jeruzalem, want ze zullen je getuigenis van mij niet aannemen. En ik zei: Heer, ze weten zelf dat ik hen die in u geloofden overal in de synagogen gevangen nam en geeselde. En dat toen het bloed van Stefanus uw getuige werd vergoten, ik ook zelf erbij stond en ermee instemde en de kleren bewaarde van hen die hem doden. En hij zei tot mij: Ga, want ik zal je ver weg naar de volken zenden. Zij nu hoorden hem aan tot dit woord toe. En zij verhieven hun stem en zeiden: Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Vers 30. De volgende dag nu liet hij, daar hij met zekerheid wilde weten waarom hij door de Joden werd beschuldigd, hem losmaken en beval de overpriesters en de hele raad bijeen te komen. En hij bracht Paulus erheen en stelde hem voor hen. Terwijl nu Paulus de ogen op de raad vestigde, zei hij: Mannenbroeders, ik heb met een volkomen goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. De hoge priester Ananias echter beval hun die bij hem stonden hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tot hem: God zal u slaan, gewitte wand. En u zit mij te oordelen naar de wet en beveelt tegen de wet mij te slaan? Zij nu die daarbij stonden zeiden: Scheld u de hoge priester van God uit? En Paulus zei: Ik wist niet, broeders, dat het de hoge priester was, want er staat geschreven: Van een overste van uw volk zult u geen kwaad spreken. Tot zover. De vorige maal hebben we ons uitvoerig bezig gehouden, broeders en zusters, beste vrienden, met Paulus' bezoek aan Jeruzalem, de aandrang van zijn hart om deze stad te bezoeken, ondanks het getuigenis dat steeds weer tot hem kwam om niet te gaan. We hebben gezien hoe Paulus in Jeruzalem kwam, terecht kwam in het gezelschap van deze Joodse christenen of christen-joden, die, zoals we dat getuigenis vonden, alle ijveraars voor de wet waren. In hoofdstuk 21, vers 20. We hebben nagedacht over het eigenaardige karakter van dit typisch Joodse christendom of christelijk jodendom, dat God, kun je wel zeggen, getolereerd heeft in zijn goedheid, maar waaraan hij ook zelf een einde heeft gemaakt een jaar of 10 later bij de val van Jeruzalem. Toen de christenjoden op zijn aanwijzing gevlucht zijn, je kunt wel zeggen toen zij letterlijk buiten de legerplaats gingen, zoals in Hebreeën 13 de schrijver van die brief hen al had opgedragen, en de legerplaats is daar direct in verband met de stad Jeruzalem, zoals Christus buiten de poort geleden had, zo moesten ook zij de legerplaats uitgaan. Die zogenaamd heilige stad, waar de tempel nog stond en de offerdienst voortging, zij moesten dat leren opgeven. Niet alleen maar geestelijk, moreel, maar letterlijk. Dat is heel moeizaam gegaan. En dat kunnen we ook begrijpen. Deze mensen waren onderhouders van de wet. Zij leefden als Joden, zij dienden God als Joden, precies zoals hun volksgenoot. Met dit verschil, belangrijk verschil, groots verschil, dat zij geloofden dat de Messias gekomen was in de persoon van Jezus van Nazareth. God heeft dit getolereerd. Aan het eind zijn ze gelukkig ook Gods oproep gehoorzaam geworden. En toen, in het jaar 67, als ik me goed herinner, de stad Jeruzalem volstroomde met duizenden, duizenden pelgrimsgangers voor het paasfeest, was daar een kleine stroom die tegen de grote stroom inging. De christenen die de stad verlieten en zich terugtrokken in Pella in het Overjordaanse. Korte tijd later sloegen de Romeinen het beleg rond deze propvolle stad. Vol onderhouders van de wet, maar de christenen waren letterlijk buiten de legerplaats gegaan. Maar het heeft ze grote, grote, grote moeite gekost. En hier zien we dat gezelschap. Een Joodse sekte zoals er zoveel waren. We hebben gezien hoe ze Paulus hadden opgedragen, eigenlijk min of meer geprest, dat hij zijn trouwe Jood zijn maar moest bewijzen. Niet zozeer door zelf nou voor zichzelf offers te brengen, maar toch in ieder geval de kosten op zich te nemen van deze broeders die een gelofte hadden afgelegd. En we zien hoe Paulus inderdaad dit doet. We hebben erover nagedacht dat Paulus tegenover hen geen getuigenis geeft van wat het ware karakter van het christendom is. Paulus brengt hier in praktijk wat het is niet alleen met de Grieken een Griek te zijn, daar hadden deze mensen nog nooit van gedroomd, maar ook wat het is de Joden een Jood te zijn. Dat kan soms heel goed en wijs zijn, zoals toen hij Timotheus liet besnijden in Handelingen 16. Dat kan soms ook zwak zijn. En hier was het zwak. We hebben daar uitvoerig over nagedacht. Ik heb geprobeerd dat ook te beargumenteren. Zonder zijn getuigenis af te leggen, gaat Paulus in op hun wensen. En het lijkt goed te gaan. Er staat toen de 7 dagen ten einde liepen. 7 dagen lang was hij daar in de tempel geweest. En was er niets aan de hand geweest. En net tegen het einde van die periode loopt het toch nog mis. En gaat dat in vervulling wat zovelen Paulus van stad tot stad al hadden voorzegd. Of waar ze op zijn minst voor hadden gewaarschuwd. Joden uit Azië, dus Joden uit Efeze, waar Paulus, zoals in Handelingen 19 en 20 lezen, zo lang gearbeid had. Waar dus vele Joden hem kenden, waar vele Joden ook tegen hem gekant waren. Zeer sterk, we hebben daarbij stilgestaan in Handelingen 19 en 20. Hoe de Joden bijvoorbeeld het oproer daar van Demetrius probeerden uit te buiten tegen de christenen. Paulus was er zo lang geweest dat velen hem kenden en ook zij waren hier ter gelegenheid van het Pinksterfeest nu opgetrokken naar Jeruzalem. Ze hadden Paulus ook in de stad zien lopen. In vers 29, ze hadden tevoren de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien. Een Jood die daar loopt met een Griekse vriend, dat stuitte al tegen hun orthodoxe borst. Maar ze hadden daar nog niets van gezegd, hoezeer ze ook van haat vervuld waren als ze hem zagen. Maar nu zagen ze dezezelfde Paulus ook in het heiligdom, in de tempel. Ze beschouwden hem natuurlijk als een afvallige Jood. En als hij daar in de tempel door hen gesignaleerd wordt, vooronderstellen ze, dat is eigenlijk niet zozeer een valse beschuldiging, want de schrift zegt dat ze het werkelijk meenden, veronderstelden ze eigenlijk zo vanzelfsprekend, dan zal die vriend van hem, die Griekse vriend, ook wel in de tempel hebben gebracht. Natuurlijk, ik zeg dat niet om te verontschuldigen, het was een dwaze beschuldiging, zoals wij die ook wel eens mee kunnen maken, waarbij een mens zomaar zegt, nou hij zal dat of dat ook wel gedaan hebben. En alvast handelen alsof het werkelijk zo is. Er was, we weten dat, een voorhof waar alleen de Joden mochten komen en een voorhof der heidenen daaromheen, waar ook de heidenen mochten komen. Waar borden stonden opgesteld bij die poortjes die van het ene voorhof naar de volgende leiden, dat vanaf dit punt geen verdere, geen heidenen, geen niet-Joden mochten naderkomen. Wel nu, zij zien hem hier in die voorhof van de Joden. En zij brengen de hele menigte in opschudding. Er waren natuurlijk zeer veel mensen ter gelegenheid van het Pinksterfeest daar. En ze grijpen een beet en ze roepen, dit is de mens die allen overal leert tegen het volk en de wet en deze plaats. Deze plaats, dat is de tempel. Het volk, dat is het uitverkoren Joodse volk. Paulus had dat volk als het ware aangetast door de exclusiviteit van Israël teniet te doen, door overal het evangelie te prediken aan de heidenen en deze heidenen niet alleen maar tot proselieten te maken, maar ze niet de wet van Israël op te leggen. Vandaar ook de tweede beschuldiging, deze man getuigt tegen de wet, hij trekt zich van die hele wet niets aan, hij maakt mensen tot proselieten zonder ze onder de wet te brengen en ten derde, hij heeft deze plaats ontheiligd, want hij heeft daar een Griek gebracht. Soortgelijke beschuldiging vinden we tegen de Heer Jezus in Johannes 11. Soortgelijke beschuldiging vonden we ook in Handelingen 6 tegen Stefanus. Hij heeft deze heilige plaats ontheiligd, want ze menen dat Paulus Trofimus in de tempel had gebracht. En door dat spektakel daar op dat tempelplein wordt de hele stad in reponoer gebracht. Zo'n stad was maar klein. En door het geweldige gedruis dat vanaf het tempelplein kwam, kwam de hele stad in beweging. Wat is er in de tempel, in de heilige plaats, aan de hand? En het volk stroomt toe, er ontstaat een echte volksoploop. En ze grepen Paulus en sleepten hem buiten de tempel. Begrijpelijk waarom, want de tempel was een heilige plaats en ze wilden hem zo spoedig mogelijk lynchen. En dat kon niet op deze heilige plaats. Hij moest dus weg van de voorhof der Joden. En er staat zelfs bij, terstond werden de deuren gesloten. Helemaal duidelijk is dat niet, maar het zal wel betekenen dat de poorten van die heilige binnenplaats gesloten werden, zodat hij daarheen niet kon vluchten, bij wijze van spreken om de hoornen van het altaar beet te pakken. Maar hij wordt daaruit verwijderd, de teruggang wordt hem onmogelijk gemaakt. En daar, te midden van die volksoploop, daar lijkt het alsof Paulus' laatste uur geslagen is. Zo moet hij het ook wel beleefd hebben. En je zou willen weten wat er in het hart van deze man is omgegaan. Als er in een flits al die profetieën over je heen gaan, van al die mensen die je gewaarschuwd hebben, en waar je misschien dan wel tegen jezelf zegt, had ik toch maar geluisterd, is het allemaal waard geweest als ze me nu doden? Waar hij er ook bij nadenkt dat ze hem, zijn eigen broeders, christenbroeders, hem geprest hebben om op deze wijze zich in de tempel op te houden, waar Paulus eigenlijk vanuit zijn visie op wat christendom is eigenlijk niets te zoeken had. Deze broeders die hem wilden pressen om toch maar vooral te laten zien hoe orthodox die was, deze broeders waren er direct de schuld van, ook al hadden ze dit nooit bedoeld, de schuld van dat Paulus in deze levensgevaarlijke situatie terecht kwam. Het is goed om veel te doen voor je broeders en een heel eind met ze mee te gaan. Als ze 2 mijl van je vragen, dan moet je soms wel 2 of 3 of 4 mijl gaan. Maar er is ook een grens aangesteld. Ze hadden van Paulus 10 mijl gevraagd en dat was net te veel geweest. Ik weet niet of dit allemaal door hem heen is gegaan, maar één ding is duidelijk, dat Gods hand, dat de hand van de Heer in deze zaak is. En God gebruikt notabene de Romeinen. De Joden zijn tegen Paulus. Eigenlijk zijn zijn eigen broeders ook tegen hem. Je hoort daar verder ook niet meer over. Het is net of ze meteen stilletjes van het toneel verdwijnen. En degene die hem verlossen moet is een Romein. Zijn naam staat ook bij Lysias. Eigenlijk betekent dat losmaker, die Griekse naam. Deze man moet Paulus bevrijden uit de hand van heel dat Joodse systeem dat hem dreigt om te brengen. Zoals later de Romeinen een eind zullen maken aan heel deze tempel, aan heel het Joodse bestel. En vanaf dat jaar 70 tot vandaag aan de dag een einde maken aan de Joodse offerdienst. Onmiddellijk komt daar de overste van de legerafdeling, daar was daar die burcht Antonia zoals u weet, waarbij die Romeinen zo over het tempelplein konden uitkijken, want er waren heel wat relletjes al geweest. En er zijn altijd wachtposten. Zo gauw er een volksoploop is, zeker met deze dagen, de Pinksterdagen, dan zijn de wachtposten nog eens extra versterkt. Zo gauw er wat aan de hand is, komen ze onmiddellijk tevoorschijn, deze geoefende soldaten. En als daar heel Jeruzalem zelfs in verwarring is, dan komt onmiddellijk de overste, dat is een overste over 1000, een militair tribuun, zoals de voetnoot zegt, die komt er onmiddellijk op af met soldaten en hoofdlieden. Dat zijn dus centurio's, oversten over 100, waarvan hij er dus automatisch 10 onder zich had, zoals u begrijpt. Hij snelt op de menigte af. En als ze dan de overste en de soldaten zien, dan houden ze op Paulus te slaan. Dat betekent in feite een bezig waren dood te slaan. Toen naderde de overste, greep hem en beval hem met 2 ketenen te boeien. En hij vroeg wie hij was en wat hij had gedaan. Dat vroeg hij eerst aan de menigte, dat is begrijpelijk. Hij vraagt eerst aan de menigte waarom ze het hem zo op hem gemunt hadden. En in de menigte nu riepen sommigen dit, anderen dat. En daar hij het rechte niet te weten kon komen vanwege tumult. Ja, toen bleef er nog maar één ding over. Uit de menigte kreeg hij niets los. Het was dus verstandiger om de betrokkenen zelf maar te ondervragen. Maar dan moest hij hem eerst uit het rumoer verwijderen. Hij beval hem dus in de legerplaats te brengen. Dat betekent dus hier in de burcht Antonia. En toen hij bij de trappen was, gebeurde het dat hij door de soldaten werd gedragen vanwege het geweld van de menigte. Ze waren zelfs nog bezig om te proberen hem weer aan de handen van de Romeinen te onderrukken. Want de volksmenigte volgde terwijl ze schreeuwden weg met hem. Een treffend woord eigenlijk, dat ons natuurlijk direct aan de Heer Jezus doet denken. Waar de Joodse menigte ook tegenover Pilatus, ook weer een Romeins overste, zelfs stadhouder, waar ze soortgelijke dingen in Johannes 19 hebben geroepen, weg met hem. Als Paulus dan op die trap omhoog wordt gedragen, omhoog wordt geleid om de burcht in te gaan, en hij staat daar dus min of meer op dat bordes met onder zich die hele menigte, dan wil hij niet zomaar deze plaats verlaten. Hij wil zich verdedigen. Dat is een mooie trek. Er is zoveel aanleiding in deze hoofdstukken om vraagtekens te plaatsen bij zijn gedrag, ik zeg het maar heel voorzichtig, dat je als het ware nog des te liever de aandacht vestigt op mooie en belangrijke en goede punten in zijn gedrag. En dat is een poging te wagen, niet om zichzelf zozeer te rechtvaardigen, maar de zaak des Heren te verdedigen tegenover deze woedende mensen. Je zou zeggen, wat heeft dat voor zin? Maak maar gauw dat je wegkomt, Paulus. Maar Paulus is niet echt ontmoedigd. We hebben straks even nagedacht over wat er allemaal in hem omgegaan zou kunnen zijn. Wel, één ding is duidelijk. Paulus is niet wanhopig over deze Joden. Hij blijft tot het einde bezig te proberen hen te winnen. Zelfs aan het eind van Handelingen 28, aan het eind van het boek. Hij is altijd met ze bezig. En ook hier, terwijl je toch zou zeggen, wat heeft het voor zin om een dergelijke woedende volksmenigte te proberen tot rede te brengen. Maar als Paulus daar op dat bordes staat, dan zegt hij tegen de overste, is het mij ook geoorloofd u iets te zeggen? Dan weet ik niet wat die overste tot dusver van Paulus gedacht heeft. Het moet toch wel een of ander crimineel zijn, die daar door de volksmenigte gelinst wordt. Hij kwam van de Joodse binnenplaats, een Joodse man. En nu spreekt deze man Grieks. Dat is op zichzelf al iets bijzonders. Het was dus kennelijk niet iemand die opgevoed was in het land zelf, waar toch de meesten meer vertrouwd waren met het Aramees. Alleen de geletterden, de mensen met een hoge ontwikkeling, hadden ook deze algemene cultuurtaal geleerd. Maar zo sloeg hij Paulus niet aan. Hij zag hem als een boef, misschien wel een rover, iemand die de zakken gerold had, iemand die, ik weet niet wat gedaan had, maar zeker niet een geletterde, een beschaafd iemand. Vandaar dat de overste zegt, kent u Grieks? Hij had eigenlijk in zijn hart al geconcludeerd, dit zou wel eens een man kunnen zijn die bij de Joden zeer gehaat was, die bekend was, en die, waarvan hij misschien vermoedde dat hij op dat moment ook op een of andere manier in de stad rondwaarde. En hij maakte hem uit voor die Egyptenaar, vers 38, die enige tijd geleden oproer maakte en de 4000 Sicariërs naar de woestijn uitleidde. Andere vertalingen maken ervan rovers. Maar er staat hier in het Grieks een Latijns woord. U weet, wij hebben ook vreemde woorden in onze taal. En er zijn ook in het Grieks een aantal Latijnse woorden. Dit is zo'n Latijns woord. En de voetnoot verwijst hier naar het hoofdstuk van Joodse partijen, waar iets staat over deze Sicariërs, want dat was een bekende groep mensen. Het woord is afkomstig van Sica, dat is een kort zwaard. Dit was een soort secte van sluipmoordenaars, religieuze sluipmoordenaars. Een fanatieke Joodse partij staat hier. Zij mengden zich tijdens de feesten onder het volk en staken hun tegenstanders heimelijk neer met een kort zwaard, de Sica. Mogelijk hielden zij verband met de volgende groep, en dat is dan de groep van de Zeloten, volgelingen van Judas de Galileer, die verklaarden dat men belastingen alleen aan God, niet aan de Romeinen diende te betalen. Die kwamen we al tegen in Handelingen 5. Het is dus een politieke partij met religieuze motieven, en als zo'n Sicariër in zo'n volksmenigte tijdens de feesten betrapt werd, als hij weer bezig was stiekem iemand neer te steken, dan werd zo iemand natuurlijk door een woedende volksmenigte gelinst als ze de kans kregen. En het is dus heel begrijpelijk dat deze Lysias meende dat deze Paulus misschien ook zo'n Sicariër was, en misschien wel de aanvoerder gezien de grote woede van deze volksmassa. Maar Paulus zegt, het is heel anders, ik ben geen Egyptenaar, ik ben een Joods man. Uit Tarsus, niet uit Palestina, maar uit Tarsus, een burger van een niet onvermaarde stad in Cilicië. Ik smeek u, sta mij toe tot het volk te spreken. Ja, dat verandert de zaak. Dit is een Joods man. Wat zouden deze Joden wel tegen deze Joodse man kunnen hebben? Misschien was hij zelf wel nieuwsgierig naar wat Paulus te vertellen had. Maar daar werd hij dan in bedrogen, want Paulus sprak Hebreeuws. Dat is dus in feite Aramees, verwante taal, die toen de volkstaal was. Maar een taal die deze overste niet kon verstaan. En toen hij dat toegestaan, ging Paulus er bovenaan die trappen staan en hij wenkte met de hand tot het volk. En die begrepen dat hij iets zou gaan zeggen. En er ontstaat een diepe stilte. En dan begint Paulus in het Hebreeuws tot hen te spreken. En wat dan volgt in Handelingen 22 is, zoals u weet, de tweede keer dat wij zijn bekeringsgeschiedenis in dit boek vinden. We vinden die maar liefst 3 keer op zichzelf bijzonder opmerkelijk. Handeling 9... daar hebben we het eigenlijke verslaggeving van Lucas. Hier in Handelingen 22 is het Paulus die het vertelt aan de Joodse menigte. En in Handelingen 26 vertelt hij zijn bekeringsgeschiedenis aan koning Agrippa. Natuurlijk herhaalt de Heilige Geest zo'n geschiedenis niet zomaar. En hoewel we een aantal bijzonderheden vinden die we in die andere 2 hoofdstukken ook vinden, is het duidelijk dat het karakter van deze geschiedschrijving, van deze geschiedenis, toch anders is. Wat Paulus in deze versie vooral naar voren wil brengen, is ten eerste dat hij een goede en getrouwe Jood is. Geen afvallige. Ten tweede dat als hij die merkwaardige taak onder de heidenen heeft verricht, heidenen tot proselieten te maken zonder ze onder de wet te brengen, als hij deze bijzondere roeping heeft, dan heeft hij zichzelf die niet aangemeten, maar dan heeft hij die roeping van boven uit de hemel ontvangen. Ik had ook kunnen zeggen, dan heeft hij die van de Heer Jezus Christus ontvangen. Maar het is opmerkelijk dat Paulus in heel deze geschiedenis geen één keer rechtstreeks die naam noemt, alleen maar citerend in vers 8. Hij zei tot mij, ik ben Jezus de Nazoreër. Verder vermijdt Paulus deze naam. Hij spreekt in vers 14 over de rechtvaardige. In vers 18 zomaar zegt hij, en hem zag, zonder zijn naam te noemen. Het is net alsof Paulus hun woede niet nog extra wil vergroten door maar steeds die gehate naam op zijn lippen te nemen. Hij doet het dus alleen om de Heer Jezus zelf te citeren. Hij laat zien wie hij is en hij laat zien wat zijn roeping was. Dat is zijn rechtvaardiging. Mannen, broeders en vaders. Vaders betekent zijn bijzondere respect, hoewel hij zelf al niet meer zo jong was, tegenover de oudsten die onder deze aanwezigen waren. Het respect tegenover de oudsten van Israël. Luister nu naar mijn verdediging tegenover u. Toen ze hoorden dat hij een toespraak in de Hebreeuwse taal, terwijl ze natuurlijk wisten dat hij vloeiend Grieks sprak, zeker die Joden in Azië, die hadden een bewijs van spreken nooit wat anders horen spreken dan Grieks, wat de algemene cultuurtaal was in het Romeinse Rijk in die tijd. Maar als hij in een eigen taal aanspreekt, eigenlijk de heilige taal, dan, als het om Aramees gaat, is dat niet helemaal waar, maar goed, dat was toch wel zeer daarmee verwant, zoiets als Nederlands en Duits met elkaar verwant zijn. Als hij hen aanspreekt in het Hebreeuws, dan worden ze nog stiller. En hij zei, ik ben een Joods man. Ik ben een van jullie. Zij is dan geboren in Tarsus, in Cilicië, maar daar was een grote Joodse gemeenschap. Opgevoed in deze stad, dat verbond hem nog meer met deze Palestijnse Joden. Joden in Palestina. Hij was al zeer vroeg, vanwege zijn grote begaafdheid ongetwijfeld, door zijn familie vanuit Tarsus naar Jeruzalem gestuurd om daar opgevoed te worden door de grootste rabbijnen die er in die tijd waren. En die wordt hier ook met name genoemd, de grootste onder hen, dat is Gamaliel, die ook nog steeds onder de Joden een zeer grote naam heeft. Gamaliel zijn we ook al tegengekomen in hoofdstuk 5. U weet het, hij was die man die dat nuchtere en wijze woord sprak. Mannen, laten we oppassen dat we niet tegen God strijden. Laten we maar zien, laten we hen loslaten en maar zien wat het wordt. Als het niet van God is, dan zal het vanzelf ten onder gaan. Een man beroemd om zijn wijsheid. En aan de voeten van deze man, prachtige uitdrukking, die laat zien wat de rechte relatie is van leraar en leerling, zeker als het gaat om de dingen van God, wel nu aan diens voeten onderwezen naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet. Waarbij je dan niet alleen maar moet denken aan de wetten van Mozes, maar Paulus, zoals hij direct zal zeggen, als fariseer, zoals hij later zal zeggen, als fariseer was daarbij ook onderwezen in de hele traditie die rond die wet was ontstaan vanaf de dagen van Ezra de schriftgeleerde. Daarmee bedoel ik dat vanaf de dagen van Ezra men in het Jodendom, een bepaalde stroming van het Jodendom in ieder geval, zich bezig ging houden met de vraag, wat staat ons nu in die wet van Mozes allemaal te doen? Laten we dat eens systematiseren en allemaal op een rijtje zetten. Wat vraagt die wet nu voor ons in het praktische leven? En wat bedoelen al die geboden nou? Hoe ver gaat dat? Wat moeten we eronder verstaan? En daar hebben hele geweldige discussies zich over ontsponnen, die van de ene generatie op de andere werden voortgezet. En daar speelde ook Gamaliel zo'n grote rol in. En elke generatie voegde daar weer nieuwe traditie aan toe. Op dit moment was daar, voor zover we weten, nog niets van op papier gezet. Maar aan het einde van de eerste eeuw ontstonden de eerste notities, de eerste geschreven getuigenissen omtrent deze traditie. En dat is het begin geworden van de Talmud. De Palestijnse Talmud en de Babylonische Talmud, er zijn er zelfs twee. Waarin dus heel die traditie op schrift werd gesteld toen het gevaar ging ontstaan dat het allemaal weer verloren ging doordat het Jodendom na de val van Jeruzalem verspreid werd. In deze traditie is Paulus doorkneed geworden. En dan staat, ik was een ijveraar voor God. Hij heeft dat ook zelf meermalen getuigd. In de Romeinenbrief, in de Galatenbrief, hoe hij zelf ook voor zijn bekering een ijverig man was. In de Galatenbrief geeft hij een soortgelijk getuigenis over zichzelf. Dat hij ijveriger was in deze dingen dan zijn volksgenoten. Ook in Filippi 3 schrijft hij over deze geweldige toewijding. Waarin hij ook een onergerlijk geweten had. Waarin hij, zoals hij in Filippi 3 zegt, wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, onberispelijk was. Een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten. Een man van voortreffelijke levenswandel. En hij noemt deze dingen om te laten zien dat hij bij wijze van spreken voor geen van hen hoefde onder te doen. En velen van hen moeten hem nog gekend hebben, zeker die vaders waar hij op wijst, moeten deze Paulus nog gekend hebben in zijn goede dagen en hebben kunnen bevestigen wat hij hier zegt. En dan zegt hij vers 4, ik heb deze weg vervolgd tot de dood toe. Die uitdrukking de weg komt een aantal keren in dit boek voor. En in de Telos vertaling staat het met een hoofdletter om uit te duiden dat het een soort technische term is geworden. Het betekent hier ongeveer hetzelfde als deze sekte, deze stroming, deze richting in het Jodendom. Richting en weg, dat zijn ook nog woorden die een beetje met elkaar verband houden. Deze stroming, hij hoeft het niet eens nader uit te duiden, hij was immers zelf tot die stroming overgegaan. Deze christenstroming, of dat woord christen bestond nog nauwelijks. Laten we maar zeggen, deze stroming van de Nazareners, de volgelingen van Jezus van Nazareth. Ik heb zelf, zegt hij, deze weg vervolgd tot de dood toe, terwijl ik zowel mannen als vrouwen boeide. Dus zo ijverig was ik, zelfs vrouwen heb ik niet ontzien. En ik heb ze in gevangenissen overgeleverd. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen. Ook de hoge priester moest zich dan nog levendig kunnen herinneren hoe Paulus vroeger ijverig was geweest in de vervolging van de christen. De hoge priester en heel de raad der oudsten, van wie ik ook brieven aan de broeders heb ontvangen. Die broeders, dat zijn hier de Joodse geloofsgenoten in Damascus. En Paulus is dan ook naar Damascus toegereisd om zelfs daar diegenen die van die weg waren, u vindt in hoofdstuk 9 die uitdrukking ook, vlak voor zijn bekeringsgeschiedenis, om daar deze gevangen te nemen en naar Jeruzalem te leiden. Zoals hier staat, ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Het gebeurde mij echter, en nu komt natuurlijk het belangrijke punt, waarvan hij hoopte en bad dat het op deze mensen indruk zou maken. Deze Paulus is maar niet door redenering, door onderzoek, op de gedachte gekomen dat het christendom het juist zag en het jodendom, het traditionele jodendom, niet. Deze Paulus was ijveriger in het bestrijden van de christenen dan al zijn volksgenoten. Dat is op zichzelf een diep indrukwekkend argument. Dat moest deze mensen aanspreken. En ze bleven dan ook, als hij dit allemaal beschrijft, nog steeds muisstil. Ze hebben dit allemaal aangehoord. Geen mens kan zich aan die indruk onttrekken. Als Paulus zegt, ik was ijveriger dan jullie allemaal in die dingen. Wat heb ik die christen niet bestrijd? En hoe is dat nou bij mij veranderd? Ik zal het jullie vertellen. Terwijl ik reisde en Damascus naderde, gebeurde het mij dat omstreeks de middag plotseling uit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik wil hier niet te veel op de details ingaan. We hebben dat destijds bij hoofdstuk 9 gedaan. Ik heb gewezen op die merkwaardige naam Saul, die ons vanzelf herinnert aan die andere Saul, die andere Benjaminiet uit het Oude Testament, die zo vaak door God tot de orde was geroepen. Deze man heeft geluisterd. Ik antwoordde, wie bent u, Heer? Heer, zegt hij meteen. Daarin geeft hij zelf al gedeeltelijk het antwoord op de vraag, wie bent u? En hij zei tot mij, ik ben Jezus de Nazoreer. Wat eigenlijk hetzelfde is als Nazarener, niet te verwarren dus met Nazireer. Dat is de afgezonderde, toegewijde van nummer 6. Nazoreer of Nazarener is een man van Nazareth. Ik ben Jezus de Nazoreer die jij vervolgt. Zij nu die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. Dat is een geliefkoosd vers voor diegenen die zich hun vrije tijd besteden aan het zoeken van tegenstrijdigheden in de Bijbel. Want in hoofdstuk 9 lezen we dat zij wel de stem hoorden. Maar er is hier een duidelijk verschil in het Grieks, in de uitdrukking die gebruikt wordt, waarbij je in het ene geval kunt lezen, horen in de zin van wel het geluid vernemen zonder te kunnen onderscheiden wat gezegd wordt. Ze hoorden wel het geluid van de stem, iets in de geest van Johannes 11, waar de menigte zegt, er is een donderslag geschied. En dan zegt de Heer Jezus ook dat het een stem uit de hemel was. Maar ze hadden wel dat geluid gehoord, maar het niet als een stem onderkend. Laat staan de woorden onderscheiden die gesproken waren. En zo is het hier ook. Ze horen wel het geluid van die stem. Dat leren we uit Handelingen 9. Maar Handelingen 22 leert ons dat zij niet de stem als stem hoorden. Dus niet de woorden onderscheiden. Niet verstonden wat gezegd werd. En daarmee is deze tegenstrijdigheid van de baan. In het Nederlands kunnen we dat niet zien. In het Grieks is dat onderscheid heel duidelijk aanwezig. En ik zei, wat moet ik doen, Heer? Hier hebben we iets dat we in Handelingen 9 niet zo duidelijk vinden. Deze twee eerste vragen van Paulus nadat hij tot geloof is gekomen. Zo belangrijk als start van het christenleven voor elk mens die tot geloof komt. En het is ook goed voor ons als gelovigen om daar weer opnieuw aan herinnerd te worden. Want het zijn twee vragen die je als een opschrift boven heel het christenleven zou kunnen plaatsen. De vraag, wie bent u hier? Dat is een vraag die je niet alleen maar aan het begin stelt. Maar die heel je leven mag overstralen als het erom gaat om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen. Steeds beter te gaan zien wie Hij is. Wie die Heer die zo in zijn heerlijkheid hier aan Paulus verschijnt, werkelijk is in heel zijn schoonheid en heerlijkheid en grootsheid en majesteit. Want zo verschijnt hij hier. Later zal Paulus in Handelingen 26 zeggen dat Christus hier verschenen in licht, feller dan de zon. Wel nu, de tweede vraag is dan, wat moet ik doen hier? De ene vraag, wie bent u? Wie is de Heer? Zelfs aan het eind van zijn leven schrijft Paulus nog in Filippi 3, om hem te kennen. Dat was het diepe verlangen van heel zijn leven om steeds dichter tot de Heer te gebracht te worden, hem steeds beter te leren kennen, hem steeds dieper en heerlijker in zijn schoonheid te mogen aanschouwen. Maar ook die andere vraag, wat moet ik doen, Heer? Gaat het me niet om in het christenleven dat je in een hoekje gaat zitten met de Bijbel om de Heer steeds duidelijker te leren zien en het werk verder maar aan anderen over te laten? Het gaat er ook niet om om maar meteen een mooie christenactivist te worden. Doen, doen, doen. Zonder tijd te nemen voor de beschouwing van de Heer in zijn heerlijkheid. Het zijn de twee grote gevaren zoals we die overal in het christendom kunnen waarnemen. De ene de teruggetrokken meditatie. En het werk aan anderen overlaat. En het andere al te maar doende zijn à la Martha en vergeten. Die eerste vraag, het je bezighouden, je voeden met de persoon van Christus. Daar zijn deze twee vragen zo mooi en zo belangrijk, zoals Paulus aan het begin van zijn christenleven heeft gesteld. Wie bent u, Heer? Wat moet ik doen, Heer? En die vragen mag je hele leven opnieuw steeds blijven stellen. En de Heer zei tot mij, sta op en ga naar Damascus, daar zal met je worden gesproken over alles wat over je is bepaald om te doen. Kijk, dat staat meteen over Paulus' leven geschreven. Vanaf dit moment dat hij tot geloof is gekomen, bepaalt hij zijn leven niet meer, maar is over hem bepaald. Hij zegt in Galaten 1 dat hij vanaf de moederschoot was afgezonderd opdat God zijn zoon in hem zou openbaren. Vanaf de moederschoot was deze man een uitverkoren werktuig. Zoals we dat ook vinden in Handelingen 9. En dan staat er, toen ik nu vanwege de heerlijkheid van dat licht niet kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij me waren en ik kwam in Damascus. Een zekere Ananias nu, zo'n Griekse verbastering van Hanania, of omgedraaid Johannes, wat trouwens ook weer een Griekse verbastering is van Johanan. De Heer is genadig. Die arme man die daar in de duisternis zat, door die geweldige schok ook in die diepe duisternis in zijn eigen ziel nog. Hoewel hij bekeerd was, wedergeboren, nieuwe leven had. En toch nog helemaal in de duisternis. Omdat hij nog dat verlossende woord moest horen. Wat hij hier nog niet hoorde. Dat diezelfde Christus die hij aanschouwd had, zich ook over hem erbarmd had. En wat mooi dat Christus dat niet vanuit de hemel tot hem gezegd heeft. Door een nieuwe openbaring. Maar dat hij daarvoor een broeder stuurt. Ik meen dat ik het destijds ook gezegd heb. Een broeder wiens naam luidt, de Heere is genadig. Een broeder die zijn hand op deze broeder legt en zegt, Saul, broeder. Zo staat het hier ook. Hij was een Jood, een godvrezend man naar de wet, die een goed getuigenis had van alle Joden die daar wonen. Niet zomaar iemand. Ik maak me sterk dat daar ook op dat tempelplein mensen stonden die onmiddellijk geknikt hebben. Ja, die Ananias, die kennen we wel. Ja, hij is ook een christen geworden, dat hebben we tegen hem. Maar je kan niks op hem aanmerken, het is een goed man. Hij heeft een goede reputatie, zelfs bij de Joden in Damascus. En die komt bij hem, gaat bij hem staan en zei, Saul, broeder. Wat een geweldig woord, dat ene woord. Hij, Saul, diezelfde naam waarmee de Heer Jezus hem had aangesproken. Hij, Saul, was een broeder. Dat is een kind van God. Dat is het eigendom van de Heer Jezus Christus. Saul, broeder, zie op. En op datzelfde ogenblik zag ik naar hem op. Dat wil dus zeggen dat hij het licht terugkreeg. Daar viel hem als het ware schellen van de ogen. Je kunt ook vertalen, staat er in de voetnoot. Paulus, zie weer. En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. Het is moeilijk te zeggen wat het juiste is, maar allebei klopt op zichzelf eigenlijk wel. En hij zei, en dat is nu belangrijk, dat vinden we op deze manier alleen maar zo in Handelingen 22 beschreven. Ananias, die gaat hem namelijk iets vertellen over zijn opdracht. De God van onze vader, daar ziet u weer die verbinding met het Jodendom. Die spreekt de ene Jood tot de andere, de God van onze vader. Heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien. Wat die wil inhoudt, dat volgt dan eigenlijk in de rest van dat vers. De rechtvaardige te zien, dat wil zeggen hem te aanschouwen, en dat was al in vervulling gegaan. Het was de wil van God dat Paulus de rechtvaardige zou aanschouwen. Dat was gebeurd op de weg naar Damascus. En een stem uit zijn mond zou horen. Die uitdrukking de rechtvaardige, die vinden we al eerder, Stefanus heeft die gebruikt in Handelingen 7. Johannes gebruikt die in 1 Johannes 2. Het is een bekende uitdrukking. Misschien zelfs Jacobus in zijn brief, als we dat juist lezen, dat vers daar. De rechtvaardige, Jezus Christus de rechtvaardige. Petrus gebruikt hem. Misschien gebruiken ze hem wel allemaal, realiseer ik me nu. Het is een uitdrukking die we nogal eens tegenkomen. De rechtvaardige, dat is de mens die waarachtig goed was. In hem was geen zonde, hij heeft de zonde niet gekend en de zonde niet gedaan. De wil van God was in dat opzicht in vervulling gegaan. Paulus had hem gezien en de stem uit zijn mond gehoord. Want u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn. Daar zit al in opgesloten, niet alleen bij de Joden. Maar voor alle mensen. Deze man heeft een roeping gehad voor heel de wereld. Bij alle mensen moest hij een getuigenis zijn. Een getuige waren de andere apostelen ook geweest. Ze hebben in Handelingen 2, 3, 4 en 5 steeds opnieuw getuigd van wat zij gezien en gehoord hadden. Namelijk de opgestane Heer, die 40 dagen bij hen was geweest. Daar hebben zij van getuigd. En u ziet hier alweer opnieuw dat Paulus' getuigenis een heel uniek karakter heeft. Paulus heeft wellicht de Heer Jezus op aarde nooit naar het vlees gekend. Hij heeft ook nooit de opgestaande Heer op aarde gezien. Maar Paulus is daarmee niet achtergesteld bij de andere apostelen. Want hij heeft iets gezien dat zij, voor zover we weten, nooit hebben gezien. Hij heeft de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand gezien. En daar heeft hij van getuigd. Hij zegt in 1 Korinthe 9 vers 1, ben ik geen apostel, heb ik niet Jezus onze Heer gezien. Hij heeft de Heer Jezus gezien. En hij moest een getuige zijn, niet alleen maar een boodschap doorgeven, zoals de profeten dat moesten doen, maar hij moest vertellen wat hij gezien had. Hij kon getuigen van wat hij gezien had, van de heerlijkheid van Christus daar aan Gods rechterhand. En nu waarom aarzelt u? Je kunt ook vertalen, of wat bent u van plan? Wat zijn uw bedoelingen? Je zit daar nu, het licht is teruggekomen in je ogen, je hebt Christus aanschouwd, wat jou resteert is nu van hem te gaan getuigen. Maar, eerst dit, sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. Kijk, op die weg naar Damascus was Paulus een wedergeboren man geworden. En op het moment dat Ananias zijn hand hem oplegde, was Paulus ook tot de volle verzekerdheid van het geloof gekomen. Maar dat was allemaal in de binnenkamer gebeurd. Wat op de weg naar Damascus was gebeurd, dat was omgegaan in de ziel van Paulus. Daar had verder geen mens wat van gezien of gehoord. En Paulus mocht dan nu wel innerlijk in zijn hart aan de kant van de Heer Jezus Christus staan. Wat de buitenkant betrof, wat zijn positie op aarde betrof, stond hij nog steeds aan de kant van dat Israël dat de Messias had verworpen. Petrus had het gezegd in Handelingen 2, laat u redden van dit verkeerd geslacht. En dan staat er Paul achter, zij dan die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. Deze Joden hebben het heel goed beseft, zoals een Jood dat vandaag nog steeds beseft. Dat de doop een scheiding is tussen het verleden en de toekomst. Een scheiding tussen een vroegere positie te midden van het Jodendom, waar de doop je vandaan haalt, waar de doop je van distancieert. Dat doopwater, dat watergraf van Christus, staat als een scheidsmuur tussen je vroegere bestaan in het Jodendom en je toekomstige bestaan buiten dat Jodendom. Daaruit ziet u ook in wezen de grote vergissing van deze Joodse christenen, of christen-Joden, zoals er vandaag ook weer bij duizenden zijn, die niet deze breuk willen aangaan. Ook nu tolereert God ze weer, want wij leven weer in een overgangssituatie, nu naar het einde toe. Bovendien leven we in een andere tijd. Hier leefden Paulus en die andere christen-Joden nog werkelijk in de generatie die Christus naar het kruis had gebracht. Van deze generatie, van dit verkeerd geslacht, moesten zij zich losmaken. En dat moest Paulus ook. Hier staat Paulus, laat je dopen en je zonde afwassen. Natuurlijk is de doop een symbolische afwassing. Maar we moeten wel goed onderscheiden, het is een symbolische afwassing. Maar niet een symbool dat je zonde afgewassen zijn. En dat velen dat niet begrijpen, dat is eenvoudig, omdat men niet onderscheid maakt tussen wat in mijn hart gebeurd is tussen God en mij en wat nodig is wat mijn positie op aarde betreft. Paulus stond aan de kant van het Jodendom. En Paulus moest openlijk zich van dat Jodendom distancieren. En dan zou hij niet alleen maar vergeving hebben wat zijn eeuwige verticale relatie tot God betrof, maar ook, wat we wel eens zo mooi met een technische term aanduiden, administratieve vergeving. Dat is vergeving die verbonden is met mijn positie op aarde. In dezelfde zin waarin de Heer Jezus in Johannes 20 zegt tegen zijn discipelen, wie jullie de zonde vergeven, die zullen ze vergeven zijn. Hebben mensen dan macht zonde te vergeven? Kijk, als het op de eeuwigheid gaat, dan kan alleen God zonde vergeven. Niemand kan zonde vergeven dan God alleen, zeiden de Joden al terecht tegen de Heer Jezus. Maar als iemand bijvoorbeeld in de zonde leeft, dan moet hij niet alleen maar tegenover God zijn zonde belijden. Hij moet ook zijn zonde belijden tegenover de gemeente. En als de gemeente die belijdenis aanvaardt, dan geeft de gemeente hem ook de vergeving. En dan kan zo iemand hersteld worden in de gemeenschap met de broeders en zusters. Dat is wat we administratieve vergeving noemen. Iemand kan niet zeggen, jullie moeten me weer opnemen, want ik heb het met God in orde gemaakt. Dan zouden de gemeente terecht kunnen zeggen, je hebt het met God in orde gemaakt, maar nog niet met ons. Je hartentoestand is misschien wel in orde, maar wat jouw plaats op aarde betreft, sta je nog steeds buiten. Je bent een buitengeslotene. En pas als je deze administratieve vergeving, dat wil zeggen deze aardse vergeving, die vergeving die verbonden is met je positie op aarde, zolang je die niet hebt, en die is uitdrukkelijk aan de gemeente toevertrouwd, Handelingen 20, Johannes 20, dan kun je je plaats niet innemen. En zo is het ook zeker voor de Jood, met name, wat de doop betreft. Er zijn Joden die in het geheim christen geworden zijn. En als ze in het geheim werkelijk een zonde voor God beleden hebben, dan hebben ze de zonde vergeving. Dan gaan ze niet verloren. Maar op aarde staan ze nog steeds aan de verkeerde kant. Ze staan nog steeds aan de kant van de vijanden. Ze hebben wel de eeuwige vergeving in hun hart, maar ze hebben niet de administratieve vergeving. Ze staan nog aan de kant van de vijanden van Christus. En ze staan nog niet aan de kant van diegenen die openlijk de zijde van de Heer Jezus hebben gekozen en die discipelen van hem zijn geworden. En dat is wat de opdracht van de Heer Jezus is in Matteüs 28, als hij zegt dat zij dat de apostelen de volkeren moesten discipelen tot discipelen moesten maken, hen dopende tot de naam van de drie-enige God en hen lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. De doop is het begin van waarachtig discipelschap. Zolang iemand niet openlijk die stap gezet heeft, staat hij nog aan de kant van deze boze wereld. En hebben wij eigenlijk niet het recht om zo iemand een christen te noemen. Want een christen is niet alleen maar een zaak van tussen jou en de Heer. De christen is een zaak van waar je staat op deze aarde, aan wiens kant je staat. Christen is eigenlijk een scheldnaam die de buitenwacht je geeft. Want het openlijk partij kiezen voor de naam van de Heer Jezus brengt smaad met zich mee. En daarom kon Paulus maar niet zeggen, ik heb het met de Heer al in orde gemaakt, er heeft verder niemand dat mee nodig. Nee, Paulus moest ook wat de aarde betreft duidelijk aan de zijde van de Heer Jezus gaan staan. Daarom is een doopsamenkomst zo'n geweldig ingrijpende zaak. Je kon het beter midden in Eindhoven doen, op het drukste plein. Dan wist je tenminste iedereen waar dat aan toe was. Want je laat je niet dopen om je bekering te vieren, maar je laat je dopen om aan de wereld te laten zien dat vanaf dit moment jouw leven, jouw aardse leven hier op aarde, jouw getuigenis, heel je zijn hier op aarde de Heer Jezus toebehoort. Paulus, sta op, laat je dopen en je zonde afwassen. Die afwassing van die zonde had hij al lang. Maar nog niet voor deze aarde. Voor deze aarde stond hij nog steeds aan de kant van hen die nog rusten onder hun zondeschuld. Wie de zonde smet van de verwerping van Christus nog steeds aankleefde. Vandaar dat de Joden Handelingen 2 zelfs niet de Heilige Geest ontvingen, zelfs niet de vergeving ontvingen in de volle zin van het woord, als ze niet gedoopt waren. En bij Paulus is dat in wezen hier precies hetzelfde. Onder aanroeping van zijn naam. Dat is een mooie uitdrukking. Openlijk vanaf dit moment zeggen, hij is mijn Heer, ik ga aan zijn kant staan. Een christen is verbonden met een hemelse Heer, met een verheerlijkte Heer in de hemel, maar ook met een verworpen Heer op aarde. De eerste verbinding heeft hij aangegaan door de wedergeboorte. Die tweede verbinding is hij aangegaan door de doop. De doop verbindt mij met een verworpen Christus op aarde. Ik kies voor zijn navolging, ik kies voor zijn smaad. En zo roept Paulus hier voor het eerst openlijk de naam van de Heer Jezus aan. En stelt zich aan zijn zijde. Dan wordt er een gebeurtenis beschreven die we alleen hier vinden en niet in de andere twee beschrijvingen, Handelingen 9 en Handelingen 26. Als Paulus bij een andere gelegenheid in Jeruzalem is, misschien de eerstvolgende keer dat hij uit Damascus weer terug was in Jeruzalem, en daar in de tempel in gebed was, dat hij in geestvervoering raakte en hem zag. Voor de tweede maal aanschouwt hij de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. En dan zegt de Heer dit, en we begrijpen waarom Paulus dat nu juist hier vertelt. Om duidelijk te maken waarom Paulus zich moest distancieren voor het traditionele Jodendom dat de Heer niet had aangenomen. En waarom hij zich tot de volkeren moest wenden. Dat was een uitdrukkelijke opdracht van de verheerlijkte Heer die daartoe aan deze Paulus verschenen was. En die tot hem gezegd had, haast je en vertrek snel uit Jeruzalem, want zij zullen je getuigenis van mij niet aannemen. Dat gaat natuurlijk heel ver. Tot op dit moment zijn ze nog steeds stil. Hoewel dit natuurlijk al, om zo te zeggen, tegen het zere been was. Want hier zegt Paulus, wat jullie doen, is mij al voorspeld door Christus zelf. Hij heeft mij gezegd dat jullie, en dan spreekt hij natuurlijk over de grote massa, niet over de enkelingen die Christus wel hebben aangenomen. Maar wat die grote massa betrof, die zou hem niet aannemen, zijn getuigenis niet aanvaarden. Zijn getuigenis was dan ook niet bestemd voor de Joden in Jeruzalem. En dan zegt hij, Heer, ze weten zelf dat ik hen die in u geloofden overal in de synagogen gevangen nam en geeselde. Ze kennen me, ze weten wie ik ben. Ze weten dat toen het bloed van Stefanus uw getuige werd vergoten, ik zo ook zelf erbij stond en ermee instemde en de kleren bewaarde van hen die hem doden. Je zou kunnen vermoeden dat Paulus hier wil zeggen dat hij dan wel bij uitstek geschikt was om nou naar deze Joden als christen terug te gaan en aan hen te laten zien hoezeer hij veranderd was. Ze kenden hem, ze wisten hoe hij voor die tijd geweest was en hij wilde zo graag, dat was een groot verlangen van hem. Eigenlijk nog steeds, anders was hij niet naar Jeruzalem teruggegaan. Nog steeds dat grote verlangen om aan hen te zeggen wat hij zo graag wilde zeggen. wat hij van de Heer Jezus had leren zien. En de Heer snijdt dat af en zegt, nee Paulus, daar ligt niet jouw taak. Ga, want ik zal je ver weg naar de volken zenden. Daarmee is Paulus uitdrukkelijk, zoals hij het zelf zegt, in de gelaten brief, bijvoorbeeld gelaten 2, dat hij de apostel van de onbesneden is. Zoals Petrus de apostel van de besnijdenis was. En eigenlijk Petrus, Johannes, Jacobus, de alle 12. Hij is, zoals hij het ook zelf in zijn brieven, bijvoorbeeld aan de brief van Timotheus zegt, de apostel en leraar van de volken. Daarin is zijn apostelschap volstrekt uniek. Daarom heeft Paulus ook veel meer haat over zich afgeroepen van de kant van de Joden. Want die 12 apostelen bleven tenminste in Jeruzalem, wellicht tot op dit moment. Hoewel er ook reizen gemaakt zijn, Petrus was toch hoogstwaarschijnlijk ook in Korinthe geweest intussen. Maar hun standplaats was in feite Jeruzalem. En daar leefden ook de apostelen, mogen we aannemen. Zeker was daar Jacobus die zo leefde. Een groot voorbeeld, groot leider was. Zij leefden zoals de andere Joden. Was wel het grote verschil dat ze Jezus als Messias herkenden. En dat was natuurlijk wel een kwalijke zaak. Maar voor de rest, als het om een Jood zijn ging, was er niets op hen aan te merken. Daarom richt de haat zich op deze Paulus. Want Paulus, dat hadden ze allemaal goed gevoeld, zowel de niet-christenjoden als de christenjoden. Je zou kunnen zeggen, die twee groepen, zo verschillend, vonden elkaar in dit punt dat ze Paulus met leden ogen aanzagen. Als degene die het eigenlijk met het jodendom toch niet erg serieus nam. Hier een loopje mee nam. En als hij dan ook hier uitdrukkelijk zegt, wat ik doe, wat ik gedaan heb, is de opdracht van de verheerlijkte Heer. Dan is dat een moment waarin ze opnieuw in woede uitbarst. En ik hoop dat u begrijpt waarom dat zo is. Waarom is nou, er zijn toch punten genoeg zou je zeggen, waarin ze opnieuw in verschrikkelijk tumult hadden kunnen losbreken. Waarom nou juist op dit punt? Ten diepste omdat dit punt hun exclusiviteit aantast. Dan moeten we ze niet hard invallen. Als je als Jood opgegroeid bent van kinds af aan, zoals dat vandaag nog met elke orthodoxe Joodse jongen en ook een Joods meisje het geval is. Het gevoel namelijk dat je hoort tot het uitverkoren volk, tot een exclusief gezelschap. Dat men een zekere minachting neerkijkt op de rest van de mensheid. Het gezelschap aan wie God zijn wetten heeft gegeven, zijn woord heeft geopenbaard. En dat God dat alleen gedaan heeft aan dat kleine volkje Israël. Dat gevoel van exclusiviteit. Dat de ene mens tot ontzag en juist het gevoel van kleinheid geeft. Wie ben ik dat ik tot dit volk mag behoren? Laten we niet allemaal van hoogmoed beschuldigen. Maar dat ook anderen zeker tot hoogmoed zal brengen. Maar beide toch dat gevoel van exclusiviteit. Wij zijn het uitverkoren volk. Dat wordt hier aangetast. Dat hij spreekt over een visioen, ach, er zijn zoveel mensen die visioenen hebben gehad, dat moet je niet allemaal zo ernstig nemen. Dat brengt hen niet tot deze woede. En ook dat hij gezegd heeft, ze zullen mijn getuigenis niet aannemen. Konden ze ook moeilijk kwaad over worden, want het was waar. Ze hadden het getuigenis van deze Paulus niet aangenomen, konden ze alleen maar bevestigen. Maar als hij veronderstelt, als Paulus veronderstelt, dat de Messias nota bene, want Paulus beleed toch dat Jezus de Messias was. Het idee alleen al dat de Messias in plaats van Israël tot zijn oude glorie te herstellen en tot middelpunt weer van de aarde te maken, de bevrijder van al de vijanden, in plaats van dat te doen, het idee dat de Messias een dienstknecht zou roepen om hem in plaats daarvan naar de heidenen te zenden. Alsof die heidenen op hetzelfde niveau stonden van Israël, ja sterker nog alsof ze nog hoger stonden, want hier wordt gezegd niet alleen maar, ik stend je naar de heidenen, maar dat was even tevoren gezegd, want Israël neemt je getuigenis toch niet aan. Dat wil dus niet alleen maar zeggen dat de heidenen vanaf nu op hetzelfde niveau staan als Israël, maar in zekere zin dat de heidenen hoger staan. Want Israël is hiermee afgeschreven. Zij nemen het getuigenis toch niet aan, ga dus maar naar de volkeren. Daarbij ook nog in het achterhoofd de gedachte dat die mensen onder de heidenen niet tot proselieten werden gemaakt in de gebruikelijke zin. Dat vond een Jood niet erg, in tegendeel. De Farizeeën zelf liepen stad en land af om een proseliet te maken.
Nee, maar proselieten te maken die niet aan het Jodendom werden onderworpen. Waarmee Paulus, om het zo te zeggen, eigenlijk de stichter werd van een nieuwe godsdienst. Een godsdienst die het beginsel van de exclusiviteit van Israël afwees. Dat is wel een soort van hoogverraad. En daarom staat er, zij hoorden hem aan tot dit woord. De Heilige Geest geeft dat precies aan. Dit was het woord waarop ze opnieuw in woede uitbarsten. En ze verhieven hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En terwijl ze schreeuwden, hun kleren afgooiden en stof in de lucht wierpen, beval de overste hem in de legerplaats te brengen. En dat begreep wel natuurlijk dat het kennelijk allemaal niets had uitgehaald, dat het tumult weer overnieuw begon. En bovendien was hij zo langzamerhand flink nijdig op Paulus geworden, die elke keer weer in staat was zo'n rumoer teweeg te brengen. Bovendien had hij er niets van verstaan, wat ook nog een stuk irritatie voor hem betekende. En dus gaf hij opdracht dat Paulus onder geesteling moest worden verhoord. Dat klinkt ons wreed in de oren, maar dat was de heel gewone praktijk van de Romeinen. Althans, als het een niet-Romein betrof. Voor niet-Romeinen, die natuurlijk een hele klasse lager geacht werden door het Romeinse volk, want de Romeinen geloofden in de gelijkheid van alle mensen op voorwaarde dat ze Romeins burger waren. De Grieken was het al net zo. De gedachte dat werkelijk alle mensen gelijk zijn, van wat voor ras of huidskleur of natie of taal ook, is een christelijke gedachte. De christenen zijn de eerste die deze gedachte hebben geïntroduceerd. Niet de Joden, ik heb u net verteld waarom niet. Ook niet de Romeinen, ook niet de Grieken. En dus was het heel normaal om zo'n vreemdeling, zo'n barbaar, te geestelen, want dan kreeg je het snelste de waarheid eruit, zo simpel was het. Onder geesteling te verhoren. Er zijn nog heel wat landen in de wereld die nog steeds deze methode toepassen. Onder marteling iemand verhoren. Want hij wilde nu toch echt wel eens weten wat er met deze man aan de hand was dat hij elke keer zo'n rumoer veroorzaakte. Toen ze hem voor de zwepen, of met de riemen, kun je ook vertalen, uitrekten, dus hem in een positie manoeuvreerden waarin ze hem konden geestelen, zei Paulus tot de hoofdman die erbij stond, zo'n centurio, zo langs zijn neus weg zou je kunnen zeggen. Hij zegt niet, denk erom, jullie vergaan een grote fout. Hij zegt alleen maar zo, is het u ook geoorloofd een Romein en dat onveroordeeld te geestelen? Als een Romein in een normaal proces veroordeeld was tot geesteling, dan was het een andere zaak. Maar zomaar geesteling toe te passen op een Romeins burger, alleen maar om hem te verhoren, dat was werkelijk een zeer grote overtreding. Het was trouwens ook een grote overtreding om te beweren dat je een Romeins burger was. Dus Paulus moet toch wel middelen hebben gehad om dat te kunnen bewijzen. Maar het zou een zeer gevaarlijke zaak zijn geweest als de hoofdman hem had laten geestelen zonder dat hij veroordeeld was. Dus die hoofdman die hoort dat, die gaat onmiddellijk naar de overste en bericht het al dus. Wat gaat u doen, want deze man is een Romein. De overste nu ging erheen en zei tot hem, zeg mij, bent u een Romein? En hij zei, ja. De overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht voor een grote som verkregen. Je ziet een Paulus argwanend aankijken. Waar heb jij de middelen vandaan gehaald om je zo'n recht te verschaffen? Er waren heel wat mensen, vrijgelaten slaven bijvoorbeeld, of mensen uit andere volkeren die graag ook tot dat Romeinse burgerschap wilden toetreden vanwege de grote voorrechten die dat met zich meebracht. En sommigen moesten daar een geweldige som gelds voor neertellen. En dat was natuurlijk toch altijd een soort tweede rangs burgers. Paulus zegt, ik ben het door geboorte. Door het feit dat hij in de stad Tarsus geboren was. Niet elke Jood in elke Romeinse stad werd automatisch een Romein. Maar in Tarsus was dat recht verleend aan allegenen die daar geboren waren. Weten we uit de geschiedenis. En zo had Paulus door geboorte, bij hoge uitzondering, dat Romeins burgerschap verkregen. Niet alle overwonnen volkeren, op geen stukken na, binnen de grenzen van het Romeinse Rijk hadden het Romeins burgerschap. Het betekende dat je een burger was van de stad Rome. En zulke burgers waren er overal, zeker ook in de Romeinse kolonies zoals Filippi, maar ook op andere plaatsen. En Paulus was door geboorte Romeins burger geworden. Terstond dan lieten zij die op het punt stonden hem te verhoren, hem met rust. En ook de overste werd bang toen hij vernam dat hij een Romein was en dat hij hem had laten boeien. Het kon eigenlijk al te laat zijn als Paulus een aanklacht had ingediend. Dan had het er al slecht voor de overste kunnen uitzien. De vraag die natuurlijk bij dit gedeelte dikwijls is gesteld, is of het juist was van Paulus om dit te zeggen. Zeker in vergelijking met Handelingen 16, waar Paulus zich wel laat geestelen. Waar hij evenzeer door een enkel woord die geesteling had kunnen voorkomen. Ook toen had Paulus kunnen zeggen, ik ben Romeins burger, jullie mogen me niet geestelen. Toen had Paulus het toegelaten. Hij had voor de naam van Christus smaadheid geleden. Naar de mens gesproken, als hij niet zich had laten geestelen en zo in de gevangenis was terechtgekomen, dan was er misschien nooit een gemeente in Filippi ontstaan. Pas de volgende ochtend, als het niet om Paulus' belang gaat, maar om het belang van de gemeente, toen liet Paulus zich niet zomaar de stad uitsturen, maar toen zei hij pas dat hij Romeins burger was. Zodat ze met alle egaars uit de stad worden uitgeleid. Zodat de laatste herinnering aan Paulus in Filippi geen slechte was, zodat de gemeente daardoor beter kon bloeien. Maar daar ging het dus niet om Paulus' belang, maar om het belang van de gemeente. En hier moet je toch zeggen, het ging hier toch puur om het belang van Paulus zelf. U begrijpt dat er altijd veel aarzeling is geweest om Paulus te veroordelen. Ik heb daar de vorige keer uitvoerig over gesproken. Wie zijn wij om Paulus, die zo ontzettend veel voor zijn Heer heeft meegemaakt, die vele malen gegeeseld is, om zo'n man er hard over te vallen? Wat zouden wij in zo'n situatie doen? Het was immers zo gemakkelijk. Een enkel woord. Alleen maar een vraag. Is het u geoorloofd, de Romeinen, dat onveroordeeld te geestelen? Vandaar dat je aan de ene kant wel heel voorzichtig moet zijn om iemand te veroordelen. Paulus is hier binnen de grenzen van zijn wettige rechten. Maar we weten allemaal hoe moeilijk dat is als christen. In hoeverre je niet alleen maar rechten hebt, maar in hoeverre je daar gebruik van moet maken. En de vraag blijft gewettigd waarom deze Paulus, als het om zijn eigen belangen ging, er in Handelingen 16 de voorkeur aan gaf zich te laten geestelen. En waarom diezelfde Paulus dat hier niet laat doen. Terwijl er toch geen belangen in het spel zijn, voor zover we kunnen zien, waardoor het beter was dat hij niet gegeesteld werd. Het geeft toch de indruk dat deze Paulus dat hier zegt alleen om zijn eigen belang. Ik zeg nog eens, dat is niet om met een vinger naar hem te wijzen. Wat zou ik gedaan hebben in zo'n geval? En u? Paulus maakt hier geen gebruik van ongeoorloofde middelen, hij maakt gebruik van zijn recht. Ik herhaal het nog eens. Kijk, alles is relatief. Deze Paulus is ook in deze geschiedenis zo groot, zozeer als hij gedreven werd en wordt door zijn brandende liefde tot zijn volk. Hij heeft dat net nog bewezen door onder deze omstandigheden zelfs deze toespraak te houden. En ondanks dat zeggen we, maar vergelijk nou diezelfde Paulus eens niet met ons, maar vergelijk hem nou eens met die andere Paulus van Handelingen 16. Als je hem vergelijkt met ons, dan steekt hij nog steeds met kop en schouders boven ons uit. Vergelijk je met de Paulus van Handelingen 16, dan zeg je, dit is toch een andere Paulus. Ik zou haar zeggen, het kan ook niet anders. Elke geloofsheld in de schrift moet verbleken bij de ene die de leidsman en voleinder van het geloof is, die de tegenspraak van de zondaar tegen zich heeft verdragen, die het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht. Hij alleen blijft overeind staan. En we zien dat ook in het volgende gedeelte, als Paulus daar voor de raad staat. Eenzelfde situatie. U moet in eerste plaats eens opletten hoe merkwaardig het is dat de hoofdman, de overste beter gezegd, zo'n macht had in Israël dat hij zomaar kon gebieden dat de Joodse raad bij elkaar kwam. De overste wou nou toch wel eens weten wat er aan de hand was. Hij werd als het ware steeds nieuwsgieriger. Hij wilde met zekerheid weten waarom Paulus door de Joden werd beschuldigd. Daarom liet hij hem losmaken, want hij had immers niet het recht om hem te boeien. Dat zien we in vers 29. Op zichzelf al opmerkelijk dat Paulus daar zonder geboeid te zijn over de straat liep met Romeinse soldaten. Als een vrije man in feite. Het feit dat Lysias hem nog langer vasthield was in zekere zin om Paulus te beschermen. En niet langer om hem aan te klagen of eventueel hem voor de rechter te dagen. Maar dan moest hij toch eens een beschuldiging hebben. Je kunt je voorstellen dat de overste echt met die zaak in de maag zat. Er was nog geen beschuldiging. Hij kon Paulus ook niet verhoren onder geesteling omdat het een Romeins burger was. Hij moest eerst weten waar hij aan toe was. En dus neemt hij Paulus mee, maar in zekere zin als vrije man. Paulus was niet langer geboeid. En gaat naar de raad met Paulus, waar de overpriesters bijeen zijn, die van de sekte der Sadduceeën waren. En ook de belangrijkste stroming vormde binnen de raad. Maar ze zijn niet de enige die aanwezig zijn. Ook de hele raad komt bij elkaar. Ook de rest van de raad zou je kunnen zeggen, als je het precies wil weergeven. En Paulus wordt voor hen gesteld. Waarbij u wel moet bedenken dat die raad in de strikte zin geen rechtbank was. Het was dan meer een religieuze rechtbank, als u toch het woord rechtbank wil gebruiken, die aanklachten kon formuleren tegen Paulus in dit geval, die dus duidelijk kon maken door deze gespreksvoering wat ze nu precies tegen Paulus hadden. Hij wordt hier dus niet voor de rechters geplaatst, maar je zou kunnen zeggen, de overste confronteert hem met de religieuze leiders om in dit gesprek, in de woordenwisseling erachter te komen, waar gaat het nou precies om? Wat hebben deze twee partijen nu eigenlijk tegenover elkaar? En het feit dat Paulus hier niet echt voor rechter staat, dat blijkt uit het feit dat hij zelfs onmiddellijk persoonlijk het initiatief neemt. Hij wordt niet eerst ondervraagd. Voor een rechter is dat ongebruikelijk natuurlijk, volkomen ondenkbaar om persoonlijk het woord te gaan voeren uit jezelf. Paulus doet dat wel. Hij staat niet voor rechters. Hij staat zelfs met hen op hetzelfde niveau in zekere zin. Daarom zegt hij hier ook niet mannen, broeders en vaders. Hoewel dit natuurlijk letterlijk en figuurlijk de oudsten van Israël waren. De oude wijze mannen. Ongetwijfeld vele van hen ouder dan Paulus zelf. Maar hij stelt zich met hen op hetzelfde niveau. Het is schriftgeleerden onder schriftgeleerden. En Paulus neemt onmiddellijk, de aanval is immers de beste verdediging, neemt onmiddellijk zelf het heft in handen. Mannen, broeders, ik heb met een volkomen goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. Dat is wat je zou kunnen noemen een schot voor de boeg. Paulus zegt daarmee, wat jullie ook tegen mij op te merken hebben. Ik voor mezelf weet voor Gods aangezicht dat ik een volkomen goed geweten heb. Op zichzelf al een geweldige getuigenis als een mens dat kan zeggen. Wie van ons zou dat even zomaar in het openbaar durven getuigen? Volkomen goed geweten. Aan de andere kant moet je natuurlijk zeggen dat dit geen doorslaggevend bewijs is. Paulus had ook namelijk met een volkomen goed geweten gehandeld tot op zijn bekering. Diezelfde Paulus is het duidelijkste voorbeeld in de hele schrift dat een volkomen goed geweten een niet erg sterk bewijs is. Paulus heeft altijd een onberispelijk geweten gehad, ook voor zijn bekering. Hij heeft alleen maar een slecht geweten gehad in die 3 dagen... totdat hij tot vrijheid, geestelijke, christelijke vrijheid gebracht werd door Ananias. Maar zijn hele leven was gekenmerkt door een volkomen goed geweten. Dus een erg sterk argument is het niet. Ook hier zien we dat Paulus niet de gelegenheid heeft en ook niet nemen wil die hij ook niet tegenover de christenjoden heeft genomen. En daarom blijft er toch dat aan ons knagen, dat we Paulus steeds opnieuw niet zien op de hoogte waarin we hem zo goed kennen. Waarin hij tegenover de Joden getuigd heeft van de Heer Jezus en tegenover zijn broeders getuigd heeft van de Heer Jezus. Hij laat zich ringeloren door de christenjoden, door naar de tempel te gaan, waar dit allemaal de ellendige gevolgen van zijn. En ook in heel dit gesprek tegenover de raad praat Paulus eigenlijk als Jood, als fariseer. Zoals hij het later zal zeggen in vers 6. Mannen, broeders, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën. Over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. Maar hij zegt niet over het geloof in de Heer Jezus Christus. Hier is hij Joodse schriftgeleerde onder schriftgeleerde. Dat is niet de hoogte die Paulus feitelijk voor Gods aangezicht innam. En zo zien we dat ook direct in het volgende. De hoge priester Ananias is al meteen woedend over wat Paulus hier onmiddellijk, als initiatief dat hij zelf neemt, naar voren brengt. En hij beveelt hun die bij hem stonden Paulus op de mond te slaan. Ook daarin zien we trouwens, en ook dat is door de Heilige Geest denk ik zeker hier gewerkt. Tussen de regels door zijn er tegelijk toch allerlei herinneringen aan de Heer Jezus. Dat werkt naar 2 kanten. De overeenkomsten laten ons zien dat Paulus toch ook hier een volgeling is van zijn Heer. Het is mooi om te zien, maar daar zullen we dan de volgende keer wel aan toekomen, in vers 11, dat de Heer zegt, heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van mij hebt getuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. Trouwens, het is belangrijk dat de Heer Jezus hem hier niet afvalt en verwijten maakt. Daarom is ook een extra reden voor ons om uiterst voorzichtig te zijn als we hier iets van Paulus zeggen dat niet helemaal positief is. Dus positief aan de ene kant de overeenkomst, tegelijkertijd ook de verschillen. Zeker ook. Paulus in vers 3 reageert onmiddellijk. God zal u slaan, gewitte wand. Je zou dat in zekere zin als een profetie kunnen opvatten. Als je nagaat wat er allemaal met het priesterlijk geslacht gebeurd is later, een jaar of 10 later in die Joodse oorlog, zoals die oorlog bekend staat, bij Jeruzalem verwoest werd. Maar is het echt een profetie? Is het een profetie door de kracht van de Heilige Geest gewerkt? Of is het de uitval van een beledigd man? Kijk, dat is nou de moeilijkheid weer. En ook hier ben ik uiterst voorzichtig om een uitspraak te doen. Het is zelfs mogelijk dat van beide iets waar is. Want het is waar, deze man was een gewitte wand. Van uiterlijk vroom, zoals hij daar stond in zijn hoge priesterlijke kleding. En van binnen vol rotte doodsbeenderen, zoals de Heer Jezus zelf getuigd had. En het was waar dat God hem zou slaan. Inhoudelijk was het waar. En toch. De Heer Jezus heeft zo voor Caiaphas niet gesproken. En dat wordt nog treffender. Paulus zegt eerst nog, u zit mij te oordelen naar de wet en beveelt tegen de wet mij te slaan. Want dit is natuurlijk geen manier om een verdachte die verhoord wordt te slaan als een opmerking van de verdachte je niet bevalt. De marge verwijst hier naar Leviticus 19 vers 15. En degenen die om hem heen staan, die zeggen, scheld u de hoge priester van God uit. Die zijn, of je nou eens bent of niet eens bent met wat de hoge priester geboden had om Paulus te slaan. Zo kan je toch in ieder geval niet tegen de hoge priester spreken. En dan zegt Paulus, ik wist niet broeders dat het de hoge priester was. Zou u zich kunnen voorstellen dat de Heer Jezus voor Caiaphas gezegd zou hebben, neem me niet kwalijk, ik wist niet dat. En velen hebben erop gewezen, zo'n woord, ik wist niet, laat zien dat Paulus niet op de hoogte staat. Die werkelijk ten volle geleid wordt door de Heilige Geest, heeft nooit aanleiding om te zeggen, neem me niet kwalijk, het was eruit voor ik het erger had. Of, neem me niet kwalijk, ik wist niet dat het de hoge priester was. Dus aan de ene kant, inhoudelijk is wat Paulus gezegd heeft niet onwaar. Het was een gewitte wand, God zou hem slaan. Maar een man die direct eigenlijk daarna zijn woord moet terugtrekken, tegen de achtergrond van een ik wist niet, dat is hoe je het ook wendt of keert, niet een man op de grootste hoogte. En ik zeg nog eens weer, om vooral niet misverstaan te worden, wie zijn wij om hem daarin verwijten te maken? Wanneer staan wij dan op die hoogste hoogte? Als je Paulus vergelijkt met ons, zelfs als hij hier zo voor de hoge priester staat, dan nog vraag ik me af, hoe zou ik daar gestaan hebben? Dan nog bewonder ik Paulus. Maar vergelijk diezelfde Paulus hier voor de hoge priester met andere Paulussen die we kennen uit dit boek. Of vergelijk deze Paulus met zijn Heer zelf. En zijn persoon hier in Handelingen 23 verbleekt bij de grootste van allen. Ik wist niet, broeders, dat het de hoge priester was. Op zichzelf is dat trouwens merkwaardig genoeg. Waarom zou Paulus niet geweten hebben dat het de hoge priester was? Daar kun je nou over speculeren. Sommigen hebben gedacht aan zijn slechte ogen, waar je aanwijzingen voor hebt dat Paulus sterk bijziende was. Misschien heeft hij hem niet herkend. Misschien heeft hij niet onderscheiden precies wie de opmerking gemaakt had. Want het is toch niet aan te nemen dat Paulus de hoge priester Ananias niet gekend zou hebben. Maar goed, doet ook niet toe. In ieder geval zal het juist geweest zijn dat Paulus het niet onderkend had dat het de hoge priester was die de woorden gesproken had. Merkwaardig is trouwens dat erachter staat, er staat geschreven, van een overste van uw volk zult u geen kwaad spreken. Paulus citeert hier niet een woord met betrekking tot een hoge priester. Zelfs hierin is dus nog, met alle respect, een steek onder water te bespeuren. Hij citeert geen woord over de hoge priester, maar wat veel lager is dan dat, van een overste van uw volk, zoals er zoveel waren. Wat natuurlijk veel lager is dan een hoge priester. Aan de andere kant kun je ook zeggen, goed, als je een overste van het volk van geen kwaad mag spreken, dan mag je dat ook niet van de hoge priester. Maar Paulus geeft hem niet ten volle de eer die hem toekomt, wat trouwens ook weer heel begrijpelijk is. Als je deze Sadduceer, want dat was Ananias, dat was het hele hoge priesterlijke geslacht, Sadduceeën, als je weet wat voor mensen dat waren. En daar gaat dan het volgende gedeelte over, dat we, zo de Heer wil, dan de volgende maal verder zullen behandelen. We moeten hier dus midden in deze rechtszitting onderbreken. Maar dat hangt samen met mijn indeling van het boek tot het einde toe. De volgende maal zullen we zien hoe Paulus gebruik maakt van die twee partijen in de raad. De grootste partij was de Sadduceeën, de kleinere die van de Farizeeën. En je zou kunnen zeggen, door een listigheid die twee partijen tegen elkaar opzet en daardoor er mooi uitdraait. Ik zeg het toch maar expres. Zo. Dit is niet de Paulus van het christelijk getuigenis. Er is in deze hele passage, hoe je het bent of keert, geen christelijk getuigenis. En ik wil eindigen met deze opmerking. Ik heb er geprobeerd in te denken wat Lucas hier nou bij gedacht heeft. Wij zijn bezig uit te leggen natuurlijk. Wat heeft Lucas er nou bij gedacht? Je kunt nog beter vragen misschien, wat heeft de Heilige Geest nu precies ons willen zeggen. Heeft de Heilige Geest uiteindelijk natuurlijk beoogd om te laten zien hoe door deze gevangenneming Paulus terecht kwam, tenslotte in Rome. Het staat ook in vers 11, zo moet je ook in Rome getuigen. Maar waarom dat allemaal zo uitvoerig dan? Dat is trouwens sowieso een interessante vraag. Waarom al deze dingen zo uitvoerig? En dan zie je, de schrift is toch niet alleen maar geschiedschrijving. Het gaat er toch niet alleen maar om ons te laten zien wat er allemaal gebeurd is, dan had het veel korter gekund. Er zijn andere zo belangrijke gebeurtenissen in de handelingen waar niets of nauwelijks iets van gezegd wordt. En deze dingen worden zo breed uitgemeten. Is dat toch ook niet, dat kan toch niet anders? Opdat we ook van deze Paulus zouden leren. Van elke Paulus kunnen we leren, ook van deze Paulus. Zij het dan negatief. En toch ook bovenal hierom. Opdat we hem zouden zien verbleken ten opzichte van de grootste. En dat is altijd wat we in de schrift zien, in het Nieuwe Testament. Petrus heeft gefaald, ook als apostel, lees Galaten 2. En alle van wie we uitvoeriger verslaggeving vinden in de schrift, ze hebben gefaald. De grootste van de apostelen moet verbleken bij hem die werkelijk volmaakt is, in wie geen zonde was, die de zonde niet gedaan, die de zonde niet gekend heeft. Hij is onze ware apostel en hoge priester. Hij is de enige die volmaakt van zijn God getuigd heeft.